is ontmoetingen met Jezus. En vandaag gaan we naar een paar verhalen kijken van mensen die een ontmoeting met Jezus hebben gehad. En gaan kijken wat is er met deze mensen gebeurd. Hoe keek Jezus naar deze mensen? Hoe benaderde hij hen? Wat kunnen we daarvan leren? En bij elk van deze verhalen kunnen we op twee manieren daarnaar kijken. 1. Wat zegt het over Jezus als hij die mensen benadert? Hoe kunnen en hoe moeten wij misschien ook wel gewoon naar deze mensen kijken? Maar wat zegt het over ons? Als wij ons herkennen in deze mensen en Jezus zo met ze omgaat, wat vertelt dat ons? En het eerste verhaal dat we samen gaan lezen gaat over Zacchaeus. En dat staat in Lucas 19, vanaf het eerste vers. Lucas hoofdstuk 19. En hij, dat is Jezus, kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de schade, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij, Jezus, zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij, dat is de menigte, het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Nou, Zacchaeus was een oppertollenaar. Dat betekent hij hief de belasting daar in Jericho, uit een hoge plek. Misschien ook nog wel een stuk buiten het gebied van Jericho waar hij verantwoordelijk voor was. En dat maakte hem niet zo populair bij de mensen. Want het Rijk Israël was onder de heerschappij van de Romeinen. Daar werd ook belasting voor geheven. Dus Zacchaeus was niet heel populair. En er vallen verschillende dingen op uit dit verhaal. En als ik naar vers 3 en 4 nog een keer lees, dan staat er. En hij, dat is Zacchaeus, trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de schade. Want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langskomen. Wat ik zo mooi vind van dit stuk. Is Zacchaeus is klein. En de kans dat de mensen hem door zouden laten gaan om Jezus te zien. Was niet zo groot. En hij kon twee dingen doen. Accepteer dat hij klein was. En denk ik zie Jezus niet. Of moeite doen. En er alles aan doen om Jezus toch te kunnen zien. En daaruit wil ik u bemoedigen, dat we soms moeite moeten doen om Jezus te ontmoeten, om bij hem te kunnen komen. En laat de omstandigheden niet bepalen voor ons of dat wel lukt of niet lukt. Hij was klein, maar hij dacht in oplossingen. Hij rende hard vooruit. Hij denkt, als ik in die boom klim, dan kan ik hem zien. Vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. God weet alles van ons. Hij ziet ons hart. En Jezus ook. En Jezus die communiceerde de houding in zijn hart. Het verlangen dat Zacchaeus hem zou zien. En daarin die hele menigte waar hij langs liep, stopt Jezus voor hem. En we mogen geloven en ons laten bemoedigen en inspireren. Dat als we tot God naderen, als we moeite doen, mogen geloven dat hij ook tot ons nadert. Vers 7. En toen zij het zagen, dus die menigte, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengekomen om zijn intrek te nemen. Vers 9. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heer, zie, de helft van mijn bezit, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. De mensen zagen Zacchaeus als een zondig mens. Als een slecht mens. Ze hadden hun oordeel over deze man al klaar. Hoe kon Jezus nou bij deze man naar binnen gaan? Van die hele menigte kiest hij hem uit. Wat zegt dat ons? Dat Jezus wel naar deze man gaat. Ondanks misschien zijn fouten, ondanks zijn afpersingen. Dingen die absoluut niet overeen zijn met hoe God wil dat we met anderen omgaan. Hoe gaan wij met deze mensen om? Als wij mensen zien, misschien op tv of mensen bij ons in de buurt. Die praktijken erop nahouden waarvan we denken of geloven dat het niet oké is. Veroordelen wij ze? Gaan we ze uit de weg? Of zoeken we ze op? En Jezus zocht hem op. En we zien meteen een verandering in het leven van Zacchaeus. Jezus ontmoet hem, hij wil bij hem zijn. Hij wijst hem niet af om wat hij heeft gedaan. En de helft van zijn bezit geeft hij weg. En als iemand iets heeft afgeperst, dan zal hij dat ongetwijfeld gedaan hebben. En dat helpt niet mee in zijn populariteit. Maar dan vergoedt hij dat viervoudig. Dat noemen we nou bekering. Hij had oprecht spijt, oprecht berouw over de dingen die hij had gedaan. En hij liet dat zien. En tijdens zijn ontmoeting met Jezus veranderde er direct iets in hem. En Zacchaeus was nooit meer dezelfde. En hoe zit het met ons? Kunnen de mensen aan ons zien dat wij Jezus ontmoet hebben? Wordt onze omgeving er beter van nu wij Jezus volgen? En we hoeven niet te noemen wat Zacchaeus is, maar hij gaf de helft van zijn bezit weg. Dus de buurt, zijn omgeving werd er beter van. Had iemand afgeperst? Hij vergoedde het viervoudig. Het was voor iedereen zichtbaar, er was iets veranderd. In vers 10 lezen we dat Jezus is op zoek naar de mensen die verloren zijn, om ze te redden. En weet u mag ervan verzekerd zijn dat God ook zoekt naar u. En God wil ook u ontmoeten. Dus laten wij kijken zoals Jezus keek naar mensen. Niet alleen naar hun daden, niet alleen naar de dingen die we als eerste zien. Maar laten we naar ze kijken zoals Jezus naar ze keek. Naar iemand die redding nodig heeft, die verlossing nodig heeft. Nou, een ander voorbeeld, een hele bekende, die kan eigenlijk niet missen, was Paulus. Paulus heeft ook een ontmoeting gehad met Jezus. En er zijn natuurlijk nog veel meer uit de Bijbel. Maar ik beperk me tot er een paar. En Paulus was geboren uit Joodse ouders. In Tarsus. Dat was een welvarende Griekse stad. En hij groeide zo op in twee culturen. Enerzijds de Griekse cultuur. Die vol stond van wetenschap. Van wijsbegeerte. Later in Handelingen lees je dat ook. Dat de mensen in Griekenland van Athene die wilden steeds nieuwe dingen horen. Dat was belangrijk. Dat was interessant. En anderzijds de Joodse cultuur, die hij meekreeg van zijn ouders. En op jonge leeftijd verhuist hij naar Jeruzalem. En hij krijgt daar les van een van de toonaangevende schriftgeleerden van die tijd, Gamaliel. En als we later lezen in Galaten, hoe Saulus, toen Paulus, terugkijkt op die tijd, dan zegt hij in Galaten 1 vers 14, dat hij het verder heeft gebracht dan vele van zijn tijdgenoten in het Jodendom. Hij was vol van de wet. Alles in zijn leven moest wijken om zich aan de wet te houden. Dat betekende alles voor hem. En toen hij het evangelie van Jezus hoorde, had hij het idee dat dit een ernstig gevaar was voor alles waar hij voor stond. En dat deze secte bestreden moest worden. En we hoorden voor het eerst over hem, als Stefanus gestenigd wordt, dan zit Saulus zit daar in de buurt. Hij let op de mantels van de mannen. En hij stemt in, zo van, dat is hem steen, het is een goede zaak. Want wat die Stefanus verkondigt, is een gevaar voor alles waar ik voor sta. Want Stefanus, die zei tegen de mensen dat ze niet goed bezig waren. Dat ze zich hadden afgekeerd van God. Omdat ze geloofden dat God in een mens, met mensenhand gemaakte tempel kon wonen. En dat ze de Messias hadden verraden en hadden gedood. Dus alles wat Saulus dierbaar was, de wet, de tempel, alle tradities van zijn volk, kwam in gevaar. En om het nog ernstiger te maken, ze zeiden dat iemand die aan het kruis was opgehangen, de Messias was. Terwijl hij had geleerd in Deuteronomium 21 dat daar staat dat een gehangene door God is vervloekt. Hij kon er niet bij. We lezen daarna dat hij in het begin van hoofdstuk 8, dat hij christen mannen, christen vrouwen uit huizen sleurde. naar de gevangenis gebracht. Hij is een van de eerste christenen vervolgens aller tijden. Maar dan, als hij op weg gaat naar Damascus, heeft toch hij een ontmoeting met Jezus. En daar gaan we over lezen in Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 1. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat een plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en waar hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat die de rechte heet. En vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed. En hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, omdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor de heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, omdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. Zo, Paulus had ook een ontmoeting met Jezus. Anders dan Zacchaeus. Zacchaeus die hem lijfelijk van dichtbij ontmoette. Toen Saulus nog hem in een soort van visioen, waarin Jezus zich aan hem liet zien. Wat zag Jezus nou in deze man? Hij deed alles wat God niet wilde, eigenlijk. Maar God zag een oprecht hart. Hij zag een ijver. Zoals Paulus zelf zei, ik bracht hem veel verder dan mijn tijdgenoot in het Jodendom. Hij was gemotiveerd, gepassioneerd. Dat was wat Jezus zag. Maar wat zag Ananias? Wat zou ik gezien hebben, of u? Hij zegt in vers 13: Heer, ik heb van veel over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Dat was wat hij zag. En u en ik waarschijnlijk ook. Maar God zag hem oprechtheid in zijn hart. Hij dacht dat hij God diende. Met alle kennis en de cultuur waarin hij opgroeide, dacht hij dat wat hij deed juist was. Maar Jezus zag zijn intentie en hij zag zijn ijver. En hij ontmoette hem niet om hem te veroordelen, om redding aan te bieden, net als bij Zacchaeus. Dat ook Paulus op het juiste pad kon komen. Nou, in zijn leven zien we direct de invloed, de impact van de ontmoeting met Jezus. Hij sloot zich al snel aan bij discipelen in Damascus, of in Damascus inderdaad. Dat lees je verder in het hoofdstuk. En voor iedereen het wist, stond hij daar in de synagoog te verkondigen dat Jezus de Zoon van God was. Die mensen dachten, wat is hier aan de hand? Dit was toch die man die juist de heilige vervolgde? En nu staat hij te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Wat is hier gebeurd? Meteen werd zichtbaar de verandering in zijn leven. Nou, ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen de impact die Paulus heeft gehad voor het christelijk geloof. Hij heeft iets van 2/3 van het Nieuwe Testament heeft hij geschreven. En vele mensen in Europa en omstreek heeft hij bereikt met het evangelie. En daarom zijn we waarschijnlijk ook hier. Nou, ook vandaag de dag zijn er nog zoveel mensen die christenen vervolgen. Laten we bidden voor onze broers en zusters die vervolgd worden. Maar ook voor de vervolgers. Mensen die in landen wonen waar ze misschien nog nooit over Jezus gehoord hebben. Die zijn opgegroeid in een bepaalde cultuur, een bepaalde overtuiging en niet beter weten dan wat zij doen, dat dat juist is, dat dat de waarheid is. En Jezus is niet veranderd. Hoe hij zijn geest lijfelijk kon ontmoeten, kwam hij tot Paulus in een visioen. En ook vandaag de dag zijn er nog verhalen dat Jezus aan mensen verschijnt. Laten wij verder kijken dan wat wij mensen zien doen. En laten we kijken naar mensen zoals Jezus kijkt. Mensen die een ontmoeting met hem nodig hebben. En zo wil ik een verhaal met u delen. En ik heb dat van de website van Open Doors. En dat wil ik graag voorlezen. En de titel is: doodverklaard door haar man. Voorbeeld voor haar kinderen. Tot 3 maal toe zag Momina de Heer Jezus in haar dromen. Ze begreep er niet veel van. Maar ze wist wel dat het te maken had met de onrust die ze allang voelde. Met name de zorg voor haar kinderen viel zwaar. De dagelijkse gebeden tot Allah namen die onrust niet weg. Op zoek naar antwoorden bezocht ze een kerk. Toen een oom haar herkende in een uitzending van de kerkdienst, brak er een storm in Momina's leven los. Het regende verwijten en bedreigingen. Haar eigen man verklaarde Momina dood, omdat ze de islam verlaten had. En hij liet iedereen weten dat niemand haar mocht helpen. Momina kon daardoor nergens in haar familie terecht. Ze sloeg op de vlucht met haar 4 kinderen en 2 pleegkinderen. Uiteindelijk kwamen ze in een stad met een kerk die zich inzet om ex-moslims een geestelijk thuis te bieden. Via Open Doors ontvingen de moeder en haar kinderen praktische steun. Onderdak, voedsel en onderwijs. De hulp bereikte ons net op tijd, vertelt Momina. Want anders zouden we zijn omgekomen van verdriet, honger en dorst. Hun kleine appartementje is niets vergeleken bij het comfortabele huis dat ze vroeger hadden. Maar hier wonen we in de vrede van de Heer. Hij is gekomen om ons nieuw leven te geven. Hij luistert naar mijn gebeden. Nu kan ik mijn kinderen de zorg geven die ze verdienen. En ik lig er niet meer wakker van. Ik dank God voor de mensen die al eerder tot de Heer Jezus kwamen en ons nu bijstaan. De voorganger van de kerk was onder de indruk van de kracht van Momina's geloof en vindt haar een geweldig voorbeeld, ook voor haar kinderen. Het is heerlijk om hen te zien zingen en bidden. Kinderen vinden het vaak lastig om uit te leggen wie Christus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Maar zoals Momina's kinderen erover spreken is een wonder. Een wonder van God. Als ik denk aan de toekomst van de kerk in mijn land, hoop ik dat die zal zijn als Momina en haar gezin. Wat een bijzonder verhaal. Ook nu verschijnt Jezus nog steeds aan mensen. En Jezus zag ongetwijfeld de oprechtheid van het geloof van deze vrouw. En ze wist niet beter dan alles wat ze haar hele leven gehoord had. En naast dat God ons wil gebruiken om mensen te bereiken met het evangelie, is er soms meer voor nodig dan dat. En ze ontmoet Jezus 3 keer in een droom en uiteindelijk komt ze in de kerk terecht. En daar zijn wel mensen. Mensen die de handen en voeten van Jezus zijn. Mensen die voorzien in wat ze lichamelijk nodig heeft. Voedsel, onderdak, kleding. Maar ook haar onderwijs kunnen geven, haar liefde kunnen geven. En ze zien haar opbloeien. Ook het leven van Momina is volledig veranderd. Na ontmoetingen met Jezus te hebben gehad. Maar God werkt wel samen met ons. En hoe fijn en hoe super is het dat de organisatie als Open Doors, Go and Tell en nog vele anderen zijn die zich inzetten om mensen te bereiken met het goede nieuws. Of broers en zussen ons bij te staan, om vol te houden. En zoals ik al zei, soms is dat niet genoeg. Er zijn ook plekken daar komt het evangelie misschien nooit in iemands mensleven. En als we nog eens teruggaan naar Saulus. Hij is opgegroeid in de Griekse cultuur, waar de men van discussies hield. Hij wist zo goed als alles van de wet. Stel je voor dat iemand met hem moest reden tussen over het geloof. En we weten allemaal, de Heilige Geest is overtuigd. Maar hij moest van hele goede huis komen om Paulus op andere gedachten te brengen. Zou het wel eens zo kunnen zijn dat deze man echt een ontmoeting met Jezus nodig had en anders nooit de turn had kunnen maken? Als je bedenkt wat hij ook daarvoor heeft moeten laten, wat hij ervoor heeft betaald, is behoorlijk. Zijn ontmoeting met Jezus was van ontzettend groot belang. En zijn leven is veranderd. Maar goed, hoe zit dat met u en met mij? Ik heb Jezus nog nooit lijfelijk ontmoet, zoals Zacchaeus. En ik denk dat de meesten van ons hier ook geen visioen hebben gehad van Jezus. Ik ook niet. Dus wat kunnen we hiermee? Jezus is een woord van God. En ik zei het al, Jezus wil ook u ontmoeten. Hij wil ook bij u zijn. En wij mogen Jezus ontmoeten door het woord. Wij mogen hem leren kennen, niet hier aan de tafel door echt met hem te eten, maar door te lezen over hem. Wij kunnen Jezus ontmoeten als wij tot hem naderen in gebed. En als we leren, en dat zeg ik vooral tegen mezelf, om ook in stil te zijn. En niet alleen mezelf in het woord te zijn. Wij kunnen Jezus ook ontmoeten en bovenal, hij wil u ook ontmoeten. Nou, wat hadden die Zacchaeus en Malmina en Saulus nou met elkaar gemeen? Saulus en Malmina dienden oprecht hun God. Ze wisten niet beter dan wat zij deden, dat was waar. En ze hadden een ontmoeting nodig. In het leven van Zacchaeus zagen we dat hij wilde Jezus zien. Hij was vastbesloten, vastberaden. Al moet ik rennen, al moet ik in een boom klimmen, ik zal Jezus zien. Hij liet de omstandigheden dat niet voor hem bepalen. Wat een mooie bemoediging is dat ook voor ons. Er kan van alles gebeuren om onze tijd met God over te slaan. En soms kan je er niks aan doen. Maar vaak genoeg kunnen we ook een keuze maken om het niet die tijd van ons weg te laten nemen. Als wij tot God naderen, nadert hij ook tot ons. En Gods ogen, geloof ik, gaan nog steeds over de aarde. Om bij te staan, wie hard naar hem uitgaat. Maar ook om te zien al die mensen die oprecht proberen te leven. En die nooit van Jezus gehoord hebben. Waar misschien een ontmoeting voor nodig is, wel met Jezus zelf. Nou, wat kunnen we hieruit meenemen? Ik heb 5 punten voor de afronding. Heb ik eruit gehaald. En ik hoop dat iets bij zit voor u, waar u iets mee kunt doen. 1. Laten we naar de mensen kijken zoals Jezus naar ze keek. Dus niet alleen naar hun daden, dat wat wij zien dat ze doen. Wat ons misschien stoort of irriteert, waar we misschien snel een oordeel over hebben. Maar laten we eens naar ze kijken zoals Jezus naar ze keek. Iemand die het nodig heeft om gered te worden. Iemand die een ontmoeting met Jezus nodig heeft. 2. Hij ziet potentie in u. In alle drie deze levens hebben we een uitwerking gezien van de ontmoeting met Jezus. Zacchaeus deelde de helft van zijn bezit. En hij maakte dingen in orde die niet oké waren. Zo had hij impact op zijn omgeving. En dat was een getuigenis van het evangelie van Jezus. Wat hij in een mensenleven doet. Saulus draaide 180 graden om. En van een vervolger werd hij een verkondiger van het evangelie. En hij heeft velen bereikt met het goede nieuws. Malmina is een geweldig voorbeeld voor die voorganger in de gemeente, voor de mensen daar, voor haar omgeving waar zij dan is. En zo ziet God ook talenten en kwaliteiten in u. En die wij inzetten en gebruiken voor zijn koninkrijk en voor de gemeente hier. Nou, op al deze levens van deze drie mensen gaan we naar nummer 3. Kan je idee hebben, als ze dient een God die niet bestaat of... Hij perst mensen af, weg voor de Romeinen. Wat is het nou voor man? Dat hij de baas van ons land dient, die ons land hebben veroverd. Of hij vervolgt christenen. Wat is dat voor een persoon? Als ik hem zie, dan bij mij heeft hij niet aan te komen. Zo kunnen wij denken. Maar God kijkt niet zo naar die mensen. En ondanks wat in ons leven misschien ook niet op orde is. Net zoals dat er bij hun ook dingen niet op orde zijn. Wilde Jezus wel hen ontmoeten. En dat wil ik u ook meegeven. Niet alles gaat altijd vlekkeloos. Niet alles gaat zoals wij het willen. En misschien ook niet zoals God het van ons vraagt. En dat zagen we ook in die levens. Maar toch wil God ook bij u komen. Hij wil ook maaltijd met ons hebben. Gemeenschap, intiem zijn met ons. 4. Nadat we Jezus mogen leren kennen, zullen we veranderen. Ik heb het al een paar keer genoemd. Stap voor stap. Ons bekeren van de dingen die we deden die niet oké waren. En we mogen vol zijn van hem en dit uitdragen naar de omgeving waarin wij wonen. De omgeving waarin wij zijn. En 5. Laten wij bidden voor mensen die nu christenen vervolgen. Die niet beter weten dan wat zij doen dat dat juist is. Dat ook zij een ontmoeting mogen hebben met Jezus. Misschien via andere christenen. En hoe vaak als je dit soort getuigenissen leest. Lees je dat de mensen die vervolgd worden eigenlijk al zo kijken. Ze zijn niet boos op die mensen die ze heel veel pijn doen, die ze martelen. Ze hebben ze lief met de liefde die Jezus ze geeft. En zo vaak gebeurt het dat zo'n persoon die christen vervolgt daarna alsnog geraakt wordt. Of alsnog door het inkeer komt. Omdat die persoon die gemarteld is, die pijn genaamd, misschien gedood is, nog steeds ervoor koos om Jezus liefde uit te dragen. En zoiets van Jezus liet zien. En de laatste bemoediging voor ons allemaal. Jezus begon zijn bediening nadat hij bekrachtigd was door de Heilige Geest. Niet eerder. En diezelfde Heilige Geest is er ook voor u en voor mij. En zonder hem kunnen we het verschil ook niet maken. Hij is het die bekrachtigt. Hij is het die bekwaam maakt. En door ons heen en door de Geest van God kunnen mensen ook iets van Jezus in ons zien. Ik wens u God zegen. Amen.